Goed, het is goed om met elkaar hier samen te zijn en allerlei liederen met elkaar te zingen, tot eer van hem. En ook dit gedeelte wat we gelezen hebben met elkaar uit Lucas, en dat gaat over Zacchaeus. En ik wil graag eerst beginnen met het gebed en daarna een moment met u daarbij stil te staan. Vader, we danken u voor dit moment wat u geeft. Dank u wel, Vader, dat u ons wilt leiden door uw geest. Open onze ogen, Heer, opdat we het wonderbaarlijke van uw woord kunnen ontdekken. Doorboren onze oren, dat we kunnen horen wat u te zeggen heeft met ons hart. Ja, Vader, geef ons een horend hart. Dat we al die gedachten waar we misschien nu nog mee in ons hoofd zitten, opzij kunnen zetten. Om onbevangen te luisteren naar uw woord. Wat u doet en wie u bent, Vader, bovenal. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof en vooral tot lof en eer van uw naam. Vader, we danken u daarvoor, voor dit moment wat u geeft, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ja, Zacchaeus, de kleine man. Hij was, zo staat er, klein van gestalte en dat had wel impact in deze geschiedenis die Lucas heeft opgetekend. Toch wel een bijzondere geschiedenis, komt alleen bij Lucas voor. En Zacchaeus, dat is een hele bekende geschiedenis. U kent dat als u vroeger op zondagschool bent geweest, dan kent u dat ongetwijfeld wel, hè, deze geschiedenis. Maar er zit heel veel in en daar willen we vanmorgen over nadenken. Deze kleine man die in de boom klom. Nou, hij ging, de Heer Jezus ging Jericho binnen, zo staat er in dat eerste vers wat we gelezen hebben. Hij ging Jericho binnen en ging erdoor. En u ziet Jericho daar liggen in het rood aangegeven vlak boven de Dode Zee. Vandaag aan de dag is er weer een Jericho. En u ziet naast de landkaart ziet u ook een foto van het huidige Jericho, zoals dat in Israël ligt. Het ligt niet zo heel erg ver bij Jeruzalem vandaan. En als je daar op reis bent en je reist per touringcar, zoals we dat ook onlangs meemaakten, en je zakt naar het zuiden richting Masada, dan kom je ook langs Jericho. Hè? Dan hoor je op een gegeven moment, nou, als u daar kijkt, dan ziet u Jericho liggen. En dan schiet er natuurlijk altijd allerlei gedachten door je hoofd over Jericho. In de schrift speelt toch wel een belangrijke rol. En het is toch bijzonder dat hij Jericho binnenging en hij ging erdoor. En er gebeurden in Jericho allerlei dingen die heel vol betekenis zijn. Nou, Jericho, die wordt in de schrift genoemd de palmstad. Jericho kenmerkte zich en nog wel door palmen die daar groeien. En de naam Jericho heeft letterlijk te maken met de maan. Dus dat wil zeggen, het heeft iets te maken met de nacht, met de duisternis. Jericho, een hele bijzondere plaats eigenlijk. En het is ook een beeld van, in de schrift, een beeld van deze wereld waarin we leven. Een beeld van deze oude schepping. En Jericho, daar ging de Heer door. Zoals hij ook eigenlijk door de geschiedenis heen gaat. De geschiedenis is heilsgeschiedenis. En het bijzondere is dat God met deze wereld, zoals die is, bemoeienis heeft. En dat hij deze wereld lief heeft. En zo kwam hij in liefde en in ontferming binnen in deze stad. En hij ontmoette allerlei mensen, bijvoorbeeld blinden die hij genas. Nou, allerlei, u weet dat misschien wel uit andere evangeliën. Jericho, de palmstad. In Jericho zit een hele geschiedenis vast. U kent ongetwijfeld de geschiedenis van Joshua. Hè? We kennen dat wel in dat lied, hè? Joshua fit the battle of Jericho. En de walls came tumbling down, hè? De muren vielen om toen het volk Israël daar in totaal 13 keer omheen trok. Dat is ook niet onbetekenend hoor, 13 keer. Maar in zijn dagen, in de dagen van Achab, staat er in 1 Koningen 16, hè, nadat het verwoest was geworden door Joshua, en Joshua had daar ook iets over uitgesproken. Degene die Jericho zou herbouwen, daar sprak Joshua een vloek over uit. In Joshua 6 kunt u dat nalezen, vers 26 en 27. Die zou Jericho herbouwen en dat zou dan het leven kosten van de zoons. En dat was profetisch in feite dat Joshua dat zei. Want in de dagen van Achab, en u weet misschien wel dat dat een koning was, die was behoorlijk los van God geraakt. Een van de koningen van het noordelijke 10-stammenrijk. En in die dagen, toen Elia en Elisa optraden, herbouwde de Betheliet Giel Jericho. Dus dat was een man, een Betheliet, hè? Dat was een man uit Bethel, dat betekent huis Gods. Bethel is het huis van God. En Giel is ook iets bijzonders, want dat betekent God leeft, de levende God. Dus het is toch wel bijzonder dat de man die Jericho herbouwde, in zijn naam eigenlijk de levende God draagt. Kennelijk had het iets te maken met het grote plan van God. Met deze wereld. Want Jericho is een beeld van deze wereld. En hij herbouwde Jericho. Er wordt wel eens gedacht dat het verboden was om Jericho te herbouwen, maar dat is helemaal niet zo. Dat staat ook nergens in de schrift. Jozua had alleen een vervloeking uitgesproken over degene die het zou doen. En geen woord van God is krachteloos. Het was dus een profetisch woord dat het dan ook in de toekomst zou gaan gebeuren. Anders had Jozua het niet gezegd. Dus Giel herbouwde Jericho en dat betekent God leeft. Dat wil zeggen, je zou in zekere zin toch kunnen zeggen van niemand durfde het aan totdat Giel kwam en die ging Jericho herbouwen. Want men wist, zeker in Israël, dat deze profetie van Jozua er lag. Dus je zou kunnen zeggen, Jericho, de stad die er misschien eigenlijk niet had mogen zijn, maar er toch is. En wie zorgt daarvoor? De levende God. Want die heeft een plan. Die heeft een plan met deze wereld. Een plan niet wat uitdraait op sterven, maar wat uiteindelijk uitdraait op leven. Want uiteindelijk zal leven het laatste woord zijn. Nou, hij deed dat ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene. En Abiram, dat heeft een hele mooie betekenis. Dat betekent, mijn vader is verheven. Of verheven vader. En dat zegt iets over de zoon van Giel. Maar eigenlijk kan ik beter zeggen, de zoon met een hoofdletter van de levende God, namelijk Christus. Hij die hier Jericho binnenkwam. Want hij was op weg naar Jeruzalem om daar gekruisigd te worden. En hier wordt dan gesproken over de dood van de zoon van de levende God, van Giel. En ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het. Dus Jericho was er, maar dat ging ten koste van de zoon van Giel. En dat deze oude wereld er is, ging ten koste van de zoon van de levende God. Maar het is de levende God, dus hij wekte hem op uit de dood. En ten koste van Segub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeuren. En Segub betekent ook verheven. En dat zegt ook iets over de zoon, hè? Die op dit moment een verheven plaats inneemt. En hij plaatste de poortdeuren naar het woord van Jahwe dat hij gesproken had door de dienst van Jozua. Uiteraard ook een beeld, een heenwijzing naar Jehoshua, Yeshua, de Messias, de zoon van Noen. De zoon van degene die de verlossing brengt. Want Noen betekent 50 en dan komt de verlossing. En dat is wat hier in 1 Koningen zo even in één tekst gezegd wordt. Hè. U ziet dat zo'n tekst dan enorm geladen is. Dat daar eigenlijk een stuk heilsgeschiedenis in staat. En de Heer Jezus gaat dan door Jericho. En Zacchaeus wist kennelijk welke weg hij ging. En dat is de weg die de Heer gaat door deze wereld. Door de geschiedenis van deze wereld heen. En dan komt hij allerlei mensen tegen. Dan komt hij mensen tegen die blind zijn. Ja, die letterlijk blind zijn. Die opent hij de ogen. Maar in de wereld waarin we leven zijn mensen ook blind. Hoewel ze hun ogen open hebben en kunnen gebruiken. Maar geestelijk gezien zijn ze blind. En de Heer kwam om te zoeken en te redden wat verloren was, opdat hij de ogen van de blinden zou openen. Vooral geestelijk natuurlijk. Ogen te openen voor wie God is, namelijk de levende God, Giel. Nou, dat is dus het decor, hè. Hij wandelt in Jericho, hij wandelt door de straat en hij geneest mensen die blind zijn. Ze riepen tot hem, zoon van David, genees ons. En hij deed het. Hij opende de ogen van de blinden. En die blinden hadden vanuit zichzelf waarschijnlijk geen kracht of mogelijkheid om naar hem toe te komen. Dat is altijd. Nee, de Heer kwam naar hen toe. De ontferming, hè? Hij, de God van de ontferming, wandelde hier door Jericho. Hij die de God van de ontferming liet zien aan de mensen, wandelt door Jericho en hij geneest blinden. Hij geeft mensen het zicht. Hij geeft mensen geestelijk zicht. Hij opent mensen geestelijk de ogen. Dat is het geweldigste wat je in je leven kan overkomen. Dat je ogen open gaan en dat je gaat ontdekken wie God is. Je gaat ontdekken wie Hij is. En dat je op een gegeven moment in je leven misschien wel je verloren situatie beseft. En dan komt God in je leven. En het is wel eens als je misschien niet meer weet hoe het verder moet. En van de week had ik met iemand een echt lang en zeer ernstig indringend gesprek. En dat ging erom, hoe moet het nu verder? Hoe moet het nu verder? Nou, dan heb je eigenlijk als mens niet zoveel te zeggen. Als je dan problemen hoort die zo groot zijn. Maar dan kun je alleen maar zeggen, het water komt wel tot aan de lippen. Maar God zal met de beproeving ook voor de uitkomst zorgen. Zodat het niet boven je lippen komt. En dat is wat je dan zegt, biddend. Waarvan je hoopt dat dat in het leven iets betekent. Maar het decor is dus Jericho. Waar mensen wonen in deze wereld. Waar mensen wonen die ja, verloren zijn. Maar de Zoon des Mensen kwam om te zoeken en te redden wat verloren was. En hij kwam door Jericho. En wandelt daarmee in feite, hè, is dat een uitbeelding dat hij wandelt door de wereldgeschiedenis van deze oude schepping. Jericho, een beeld van deze oude schepping, hè, de oude wereld waarin mensen geestelijk blind zijn. En wanneer was dat? Een heel specifiek moment. Hij was op weg naar Jeruzalem. Het was hier de laatste dag van de 69ste week van Daniël. Waarover Daniël geprofeteerd had. En na 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. Dat was een profetie over hij, de Messias, Jezus, die zou sterven. Zou die lijn afbreken. Totdat er een moment in de toekomst zal zijn dat die laatste jaarweek van Daniël gaat lopen. Maar dus is een heel betekenisvol moment, hè, dat de Heer hier wandelt door Jericho heen. En dan zegt de tekst, en zie, hij komt een man tegen. En is dan altijd heel bijzonder om te zien hoe de Heer dan met mensen omgaat. Zie een man genaamd Zacchaeus. En Zacchaeus, dat betekent zuiver of rein. En dat is ook wat op die dag in zijn leven zou gebeuren. Zacchaeus. Hij was de oppertollenaar. En u begint te lachen. Want ja, die blauwe envelop, hè. Dat kan wel eens heel vervelend zijn als die op de deurmat valt. Want ja, dan komt er weer een heffing. Of misschien wel een hele vervelende naheffing. Of misschien wel een acceptgier of een centraal justitieel incassobureau. Kijk, allemaal herkenning. U heeft ook wel eens hard gereden, zeker. Hè? Of door rood gereden. Waar zo'n kastje staat, weet u wel. Nou, Zacchaeus die was zelfs oppertollenaar. Die was zeg maar thesaurier-generaal. Hè? Of Jan Kees de Jager misschien wel, minister van Financiën. Nou, hij was in ieder geval oppertollenaar. En in die tijd was het zo geregeld dat de Romeinen die hieven dan belasting over een bepaald gebied. Dat moest dan zo'n oppertollenaar afdragen. En vervolgens moest hij dan zorgen dat hij zelf weer die belastingen binnenhaalde. En in die tijd was dat niet zo'n populair volkje. En ik begrijp uit uw reactie dat vandaag belastingambtenaren, ik weet het niet. Maar in die tijd was hij in ieder geval zeker niet populair. En de Heer Jezus maakte zich ook niet geliefd doordat hij met tollenaren omging. Want onder zijn 12 discipelen, apostelen, was ook een tollenaar. Hè? Levi, Matthäus. Waar hij ook bij in huis kwam, daar ging hij ook mee eten zelfs. Dat werd hem ook verweten. En daar maakte de Heer Jezus zich niet geliefd mee. Dat hij juist met dat type mensen omging. En zelfs daar ging eten. Nou, dat was in die tijd zeker in Israël. Nou, eten, dan ga je aan tafel en dat is heel uitgebreid. Wij eten wel eens in een kwartiertje, maar dan gaat het echt urenlang. En dan is het alles met elkaar delen en uitwisselen. Uitdrukking van gemeenschap. Dan zit je bij elkaar aan tafel. Dat is in het Midden-Oosten een heel gebeuren. Dus als je bij iemand ging eten, dan betekent dat heel veel. Zeker voor de gastheer. En Zacchaeus, daar kwam de Heer ook, hè. Nou, Zacchaeus was de oppertollenaar. En die hief dan de belastingen. En hij was ook iemand die het ook in lukte om naast wat hij moest heffen ook nog wat extra's. Want hij was er zelf flink beter van geworden. En hij was rijk, hè, staat erbij in de tekst. Hij was rijk. En nou denken we wel van ja, als je rijk bent dan dat is geweldig, hè. Dat hebben we misschien allemaal wel eens een keer in je leven zo gedacht van, joh, als ik rijk ben, nou dan kan ik zoveel dingen doen en dan kan ik een mooie auto kopen en een groot huis en noem maar op. En een zwembad bij mijn huis. En dat had misschien, Zacchaeus had het misschien ook wel, Midden-Oosten, hè, warm, had misschien ook wel een zwembad bij zijn huis waar hij lekker in kon zwemmen. Nou, hij was rijk. Maar was hij nou ook werkelijk rijk? Nou, de schrift zegt daar wel iets over. En misschien kennen Zacchaeus die tekst wel. Een goede naam is te verkiezen eerder dan veel rijkdom. En Zacchaeus had nou niet bepaald zo'n goede naam daar in Jericho en in Israël. Op het tollenaar. Maar er staat ook bij, genade is beter dan zilver en goud. Je kunt nog zo rijk zijn in deze wereld. Maar als je niet weet wat genade is, dan heb je het ongelooflijk moeilijk, misschien. En dan kun je nog zo rijk zijn, maar mensen die heel rijk zijn, die heel vaak ontdek je dan toch wel dat ze daarin toch niet echt gelukkig zijn. Maar genade is beter dan zilver en goud. Als je die genade van God in je leven hebt leren kennen, dan is dat je alles waard. En dat bleek ook in het leven van Zacchaeus toen hij de ontferming ontmoette. Ik kan het beter zeggen, toen de ontferming hem ontmoette. Want Zacchaeus zocht de Heer niet op. Ja, hij wilde wel graag zien wie die was. Maar de Heer zocht hem op, hè. En dat is altijd die zoekende liefde van de Heer die spreekt door het evangelie. Genade is beter dan zilver en goud. En Zacchaeus die zocht Jezus te zien wie hij is. En hij was er niet toe in staat door de menigte. Er waren veel mensen, het was een enorme oploop, want de Heer kwam eraan. En het was in die tijd stond hij bekend als een bijzondere rabbi die bijzondere dingen zei. Hij werd aan de ene kant geliefd en aan de andere kant gehaat. Dat is heel vaak zo als je het woord spreekt. En hij zocht Jezus te zien en hij wilde toch wel weten wie dat was. Want hij had misschien toch wel iets gemerkt van, Jezus heeft in zijn gevolg ook een tollenaar, Matthäus, Levi. Ja, dat was toch wel bijzonder. Dus hij had misschien toch wel iets gemerkt van, dat is een bijzonder iemand. En hij was klein van gestalte. Hij was klein van, je zou kunnen zeggen klein van lengte. Klein van postuur. Of misschien betekent het ook wel klein van statuur. Klein van, want hij was niet populair. Hij was wel rijk. En hij had zich verrijkt. En misschien ook wel hier en daar door list en bedrog. Maar hij was niet populair. Hij was niet in aanzien. En misschien was hij ook nog wel letterlijk klein, qua lengte. En dat blijkt ook wel, want de scharen die stonden ervoor, dus hij kon er niet overheen kijken. En hij was een klein iemand. En daarom had hij nodig dat hij in de boom klom. En dat is toch wel bijzonder, want hij was bij de mensen niet geliefd. En misschien voelde hij zich van binnen ook wel heel klein ten opzichte van andere mensen. En we weten niets over zijn jeugd. Maar wat je als kind meemaakt in je jeugd, kan je hele leven stempelen. Hoe je thuis behandeld bent, kan je hele leven stempelen. Daardoor kun je je hele leven minder waardig voelen ten opzichte van andere mensen. Klein voelen. En misschien speelde dat bij Zacchaeus ook wel een rol. Dat zou best kunnen. En dan die mensen die zo eigenlijk gestempeld zijn door een stuk opvoeding, daarna merk je dat die hun hele leven bezig zijn om te knokken, om in aanzien te zijn, om bevestiging te krijgen van andere mensen en noem maar op. En misschien was Zacchaeus ook wel zo iemand. Die door de andere mensen eigenlijk, ze lieten hem links liggen. Maar die misschien toch wel iets had gehoord over Jezus. Wie is Jezus? Dat wilde hij graag weten. En hij ontmoette hem hier en de tekst geeft dat ook heel duidelijk aan in dat 10e vers, wie Jezus is. En dan, dan merk je dat de Heer Jezus juist omkijkt naar diegene die door anderen, die anderen laten, links laten liggen. Die zichzelf klein voelen. Die zich misschien, dat is ook heel vaak zo, die zich aan de buitenkant misschien wel heel groot voordoen. Maar heel vaak is het dan zo dat die van binnen heel erg klein zijn. En een heel erg klein hart hebben. En dan weet u wel wat ik bedoel. Hij was klein van gestalte, Zacchaeus. Klein van gestalte. En hij wilde toch graag de Heer zien, wie hij is. Hij liep snel vooruit en hij klom in een wilde vijgenboom om hem te zien. Dat is natuurlijk heel tekenend, hè, dat daar nou uitgerekend in Jericho, langs de weg waar de Heer wandelt, een vijgenboom staat. En een vijgenboom is een uitbeelding van het volk Israël, onder andere. Dat heeft meer betekenissen, maar een uitbeelding van het volk Israël. En een vijgenboom heeft hele grote bladeren. He, dat geeft bedekking. Dat zagen we al bij Adam en Eva, toen ze gezondigd hadden. Toen ontdekten ze wie ze zelf waren. Dat was het gevolg van hun spreken van de slang. Ze werden teruggeworpen op zichzelf. Ze ontdekten wie ze zelf waren. En ze probeerden dat af te dekken met vijgenbladeren, staat er dan. Genesis 3. Ze dekten zich af met vijgenbladeren. Want ze schaamden zich voor elkaar. En vijgenbladeren is eigenlijk dan een uitdrukking van eigen werken. De eigen werken van de mens. Dat beeldt de vijgenboom ook uit. En voor Israël is dat de periode onder de wet. Waarin Israël zocht via de weg van werken van de wet gerechtigheid te bewerken voor God. Maar ze deden het niet uit geloof, zegt de Romeinenbrief dan. Hè. Daar zijn we uitgebreid mee bezig. Romeinen 9 tot en met 11. En dan zien we eigenlijk iedere keer weer dat het niet gaat om gerechtigheid door werken, maar door geloof. Want het principe van geloof stemt overeen met genade. En genade is immers beter dan zilver en goud. Het gaat om gerechtigheid door geloof. Maar Zacchaeus die klom in die vijgenboom. Dan had hij een hogere plaats. Dus hij moest eigen inspanningen leveren om boven die mensen uit te komen en toch de Heer te kunnen zien. He, dat is ook heel tekenend dat hij hoog in die boom zat. En sommige mensen die gaan ook wel eens hoog in de boom zitten. Hè? Als u begrijpt wat ik bedoel. Die gaan heel hoog in de boom zitten. Die hebben het hoogste woord. En leveren dan kritiek op alles en iedereen. Maar Zacchaeus die zat hoog in de boom. En de Heer die zag hem. En het was ook een uitbeelding van de positie die hij had, hè, Zacchaeus, dat hij hoog in de boom zat. Want de wilde, het gaat hier niet om een gewone vijgenboom, maar om een wilde vijgenboom. Of een moerbijvijgenboom. En ik zocht op internet naar plaatjes en toen las ik ergens iets over een vijgenboom. Toen werd ik eigenlijk een beetje moedeloos, want toen stond er zo, dat was een deskundige. Die zei, ja, er zijn wel 1000 soorten vijgenbomen. Toen had ik even zoiets van, welk plaatje moet ik nu hebben? Maar dankzij het Romeinse juk had Zacchaeus dus die hoge positie gekregen als oppertollenaar, hè, als baas van de belastingambtenaren. En nu zat hij letterlijk hoog in de boom. Dat was een betekenisvol, hè. Dus hij had die positie en die wilde vijgenboom is eigenlijk een uitbeelding van het Romeinse juk. Het was een wilde vijgenboom. De Romeinen. Die hadden politieke overheersing gekregen over Israël. En Zacchaeus had die positie gekregen dankzij de Romeinen. Dus heel tekenend zat hij hoog in die boom, in die vijgenboom, de wilde. En dat was eigenlijk met behulp van de Romeinen, hè, was hij daar terechtgekomen. Dus dat zorgde natuurlijk voor nog meer afgunst. En toen kwam Jezus bij die plaats. En hij keek naar boven, hij wist natuurlijk al lang dat hij daar zat. En hij zag Zacchaeus. En zei, Zacchaeus, haast je. En dat is dus de Heer Jezus keek omhoog. En dat was met de ogen van de ontferming. Met de ogen van de liefde. Hij zag hem. Die klein van gestalte was, en misschien van binnen ook wel heel klein. Mensen lieten hem links liggen, hij viel misschien verder niet op in de grote mensenmassa, maar de Heer zag hem. En dat is ook voor ons persoonlijk, hè. We kunnen ons misschien wel eens verloren voelen in een grote mensenmassa, en misschien zelfs wel in een grote gemeente. Maar de Heer kent je. De Heer kent je hart. De Heer ziet je. Hoe klein je je misschien ook voelt. En hoe je misschien ook voelt van, ja, maar ik ben veel minder dan die en die. Of ik ben veel minder dan zus en zo. Nee, de Heer heeft je op het oog. Want hij zag ook Zacchaeus, die klein van gestalte was. Maar de Heer ziet je. Hij kent je zoals je bent. En weet wat in je hart is. Hij kijkt met ogen van genade en ontferming. En hij noemt hem bij zijn naam, Zacchaeus, haast je, daal af. Dat is ook wat het gevolg is. Hè? Als je de Heer ontmoet, dan betekent het afdalen. En ik moest denken, vlak voor de dienst nog even denken aan Jeremia. In Jeremia 18 wordt het ook tegen Jeremia gezegd. Hè? Jeremia, daal af in het huis van de pottenbakker. Het huis van de pottenbakker. Waarin getoond wordt hoe de Heer met klei omgaat, met leem omgaat en het kneedt. De pottenbakker kneedt het en dan maakt hij er iets van wat die pottenbakker voor ogen staat. En zo is de Heer ook in ons leven bezig. En ook was hij bezig in het leven van Jeremia. En op dit moment is de Heer dan bezig in het leven van Zacchaeus, die kleine, om als de grote pottenbakker zijn leven te vormen. En hoe doet hij dat? Hij roept hem door zijn woord. Hè? Zacchaeus, hij noemt hem bij de naam. Haasje, daal af. Want vandaag moet ik in je huis blijven. De Heer haalde hem uit zijn door de Romeinen verkregen hoge positie. En hij moest afdalen, net als Jeremia dat moest. Een stukje verootmoediging, een stukje nederigheid. Hè? En hij ging snel naar beneden, hij daalde snel af. En hij ontving hem met vreugde. De Heer had zijn hart geraakt. Waarom? Omdat hij hem zag, terwijl hij daar in die boom zat. En terwijl misschien ieder ander gewoon gedachteloos voorbij was gelopen. Maar hij zag hem en hij noemde hem bij zijn naam. En uitgerekend wilde hij bij Zacchaeus zijn, hè? Uitgerekend die Zacchaeus. Te midden van al die andere mensen. Die misschien wat minder beschouwd werden door anderen dan als zondaren. He, want de tollenaars werden beschouwd als zondaren. Ze overtraden de wet. He. Maar hij ging snel naar beneden. En hij ontving hem met vreugde. Alleen al het feit dat de Heer hem aansprak. Aandacht aan hem schonk. Dat had iets in zijn hart gedaan. Hij ontving hem met vreugde. Vreugde is genade, hè? De Heer had iets in zijn hart gedaan. Met vreugde. En als de Heer je hart raakt, door wat hij zegt, door het evangelie, en zegt dat hij een genade God is, terwijl je misschien zo verloren voelt en denkt van wat ik allemaal op mijn kerfstok heb. Jongen. Ik heb er een zootje van gemaakt in mijn leven, zeg. Ook misschien wel als gelovige. Maar de Heer is genadig. En hij spreekt ons aan. En Zacchaeus zou je misschien je eigen naam in kunnen vullen. Zou kunnen, zou je zomaar kunnen doen. Vul je eigen naam maar eens in. Hij ging snel naar beneden, ontving hem met vreugde. En de Heer wilde bij hem in huis komen. En het huis is toch datgene waar het grootste deel, een groot deel van je leven zich afspeelt. Je zou dat kunnen zien als de Heer komt in je leven. Hij noemt je bij je naam en hij komt in je leven. Dat is iets geweldigs. Als hij in je leven komt, dan gaat er iets veranderen. De buitenwacht die kan misschien dan wel morren. En hoe kan hij nu bij een zondig man intrek gaan nemen? Want die tollenaars die overtraden de Torah, dat konden ze heel makkelijk aanwijzen. En hoe kan hij daar nu komen? Zoals mensen dan misschien wel eens reageren van iemand is tot geloof gekomen. En dat blijkt dan in het leven. En dat dan de omstanders zeggen, is die toch? Nou, die heeft niet zo'n best leven. Die heeft er niet zo'n beste beurt gemaakt in zijn leven. Of meerdere niet zo beste beurten. En dan zeggen de omstanders, juist die. Want daarvoor is die, voor diegene is juist het evangelie. Want hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren was. Hij zocht zondaars. Hij kon niet komen bij die mensen die van zichzelf rechtvaardig waren. Die misschien de werken hadden. En misschien in de maatschappij hele nette mensen waren, aan de buitenkant, hele nette mensen waren en een groot statuur hebben naar buiten toe en een goede maatschappelijke positie. Maar die mensen zijn vaak onbereikbaar. Maar juist diegenen die beseffen van ik ben verloren, ik heb het helemaal verspeeld. Juist diegenen. En uiteindelijk zal blijken dat iedereen dat nodig heeft. En dat ook degenen die heel netjes zijn aan de buitenkant, Maar dat is aan de buitenkant, hè? Naar buiten toe, naar de buitenwacht. Maar Zacchaeus zei tot de Heer, en dan zien we hoe diep Zacchaeus geraakt was, want het was heel diep en dat ging dus heel snel. Zacchaeus zei tot de Heer, hij was gaan staan, hè? Er staat dat hij staat. Dus misschien zaten ze wel te eten, dat wordt verder niet gezegd, maar dat is in het Midden-Oosten altijd in huis komen, is met elkaar eten. Gelijk het beste klaarmaken. En dan liggen ze aan, hè. En dan staat er dat Zacchaeus staat. Dus die is waarschijnlijk bij dat eten bewust gaan staan om iets te zeggen. En dan zegt hij tot de Heer, de helft van mijn bezit, Heer, geef ik aan de armen. En als ik iemand heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Zo zie je dat iemand enorm verandert doordat hij een ontmoeting heeft met de Heer. Wat een verandering, hè? Hij was een rijk man en dat was allemaal omdat hij dit deed. En vaak ook dit. Of hoe moet je dat zeggen? Je linkerhand moet niet weten wat je rechterhand doet. Hè? Dat is een bekend gezegde, toch? Maar dat had hij gedaan. Maar nu zie je de enorme verandering in zijn leven. Hij die eerst zo alles naar zich toe trok, alles naar ikken, was nu ineens, en dat doet genade in een mensenleven. He, dan is het niet meer allemaal naar je toe, maar dan wordt het van je af. En hij geeft aan de armen. En wat hij had afgeperst, zou hij viervoudig vergoeden. En daarmee deed hij wat de Tora zei, wat Gods woord zei. Dus hij werd iemand die geeft. En dan zegt de Heer, vandaag kwam redding tot dit huis. Ja, want hij was het zelf, hè. Jehoshua, Yahweh redt. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Hij had de Heer gehoord. En we weten, behalve dat hij zijn naam noemde, dat hij daal af en kom in huis. Verder weten we niet wat de Heer tegen hem gezegd heeft. Maar de Heer, dit is een zoon van Abraham. Dit is een zoon van Abraham. De ontmoeting met de Heer had hem veranderd. Wij zouden nu zeggen, hij was tot geloof gekomen. En hij geloofde de Heer. En het bleek ook in zijn leven. Hij gaf een zoon van Abraham. Een gelovige is een zoon van Abraham. En dat zegt Paulus ook in Galaten 3. Weet dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. Dus iedere gelovige is in feite een zoon van Abraham. Geloof je God, ben je zoon van Abraham. Dat geldt voor iedere gelovige. En zo was deze Zacchaeus, was iets ongelooflijks in zijn leven gebeurd. En daarmee, en dat zou ook blijken, hè? Dat bleek ook. Hij zou, wat hij bezat, zou hij gaan weggeven. Die rijkdom was ineens niet belangrijk meer. Zacchaeus had het beseft, hè, wat in Spreuken staat, genade is beter dan zilver en goud. Hij had de Heer ontmoet, hij had genade ontvangen. Hoewel hij misschien een heel klein hart had. Had hij nu een groot hart gekregen, want hij gaf het weg. Wat hij bezat, gaf hij weg. Het was ineens niet belangrijk meer. En dat is ook in de ogen van het evangelie, in de ogen van de Heer. Hè? In het licht van het evangelie, ja, wat wij bezitten. We kunnen er soms zo ontzettend aan vastzitten. Maar het wordt allemaal betrekkelijk. Als je de geestelijke rijkdom gaat beseffen, die je in Christus Jezus ontvangen hebt. Dat is ongelooflijk. Nou, de zoon van Adam, hè, de zoon des mensen. Want Zacchaeus was een zoon van Jacob en die ontmoette de zoon van Adam, de Ben-Adam, hè? Die kwam daar. En die kwam om te zoeken en te redden wat verloren is. En weet u wat het bijzonder is? Kijk, die blinden in Jericho, die riepen hem aan met zoon van David. Dat had te maken met het koninkrijk voor Israël. Maar hier staat dat hij kwam als de zoon van Adam, dus als de redder van de hele mensheid, als de laatste Adam. De zoon van Adam kwam om te zoeken en te redden wat verloren was. En bij verloren gaan heeft dat altijd te maken met wie is iets kwijt? Wie is iets verloren? Het is altijd een relatie. God ten opzichte van de mensheid. Die mensheid was verloren. En de Heer kwam om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat is het geweldige. Hè? De mens is nooit geneigd om de Heer te zoeken. Maar de Heer, hè, en als je in je leven zoiets hebt van, ja, maar toen en toen ben ik de Heer gaan zoeken, dan is het eigenlijk andersom. Want de Heer zocht jou. De Heer zocht u. De Heer zocht mij. En hij vond. Hè, die missie die hier staat, hè, de zoon van Adam kwam om te zoeken en te redden. Denkt u dat die missie mislukt? Nee, die missie slaagt aan alle kanten. Hè, en uiteindelijk is hij ook de redder van alle mensen. Wij weten dat hij dat is. Dat is hij. Hij is de redder van alle mensen. Hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren is. Zegt Paulus ook. Hè? Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. Niet om de mogelijkheid open te stellen dat een zondaar eventueel gered kan worden, maar dan moet hij wel kiezen voor Jezus. Nee, zo niet. Nee, hij kwam, Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren te redden. En dan zeggen wij, amen. Hij doet het ook. Hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren is. Die hele schepping was verloren. Hij vindt hem terug. Die hele mensheid was verloren. Hij vindt hem terug. Leest u Lucas maar, hè? Het verloren schaap, er waren er honderden. Er was er één zoek, maar hij ging zoeken. Totdat hij het gevonden had, de honderdste. De verloren penning werd ook teruggevonden. Alles in de schrift wat verloren is, wordt teruggevonden. En dat is het geweldige Wij kunnen denken, ja, het gaat allemaal mis. Maar bij God gaat nooit iets mis. En wij kunnen denken, ja, nu verliezen we het. Of nu verliezen we deze zaak. Nee, nee. Want er is een geweldige redder die redt. En hij redt allen. En dat is een waarachtig evangelie. Amen.